Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht over het omgevingsrecht. Ook deze keer bespreken we de recente jurisprudentie en in deze aflevering gaat het over de maand maart. Natuurlijk bespreken we de recente uitspraken van de afdeling over het overgangsrecht bij bestemmingsplannen, meer in het bijzonder de vraag welk recht geldt nu voor de vervolgbesluitvorming na een vernietiging door de afdeling. En daarnaast komt natuurlijk het natuurbeschermingsrecht aan de orde en overige uitspraken op het gebied van de ruimtelijke ordening. We starten met reacties van luisteraars. Laten we snel beginnen.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Met vandaag in de studio Daan Korsen en Fleur Onrust.
Voordat we van start gaan met de bespreking van de jurisprudentie van maart, misschien eerst even de tijd nemen om nog wat te reflecteren op eerdere podcasts. We hebben namelijk wat geluiden ontvangen waarin vragen werden gesteld en kritische kanttekeningen werden geplaatst zelfs een beetje bij wat we eerder hebben besproken.
Dat vinden we dus heel leuk, dus doe dat vooral.
De twee dingen waar wij nu weet van hebben. Dat gaat in de eerste plaats over de uitspraak van alweer uit november 2023 over de referentiesituatie en de rol van het overgangsrechtelijk beschermd gebruik in bestemmingsplannen daarbij. Die uitspraak ging over een jachthaven. Daarin was de jachthaven al aanwezig. Die viel deels onder de beschermende werking van het overgangsrecht. En er werd een bestemmingsplan vastgesteld waarin dat gebruik positief werd bestemd. En dan doet de vraag zich voor, moet daar een stikstofberekening worden gemaakt? Of hoe moet er eigenlijk, hoe moet een passende beoordeling worden vormgegeven? Wat is het gebruik in de referentiesituatie? Uit de oude jurisprudentie van de afdeling blijkt dan dat overgangsrechtelijk beschermd gebruik niet tot de referentiesituatie behoort. En dat je dat dus niet, de stikstofemissie daarvan als het ware, niet mag aftrekken van de stikstofemissie in de nieuwe situatie. Alleen in deze uitspraak van 1 november zegt de afdeling, gebruik wat wordt beschermd door het overgangsrecht valt wel binnen de referentiesituatie en ga je dus wel meenemen in je passende beoordeling.
En daarbij verwijst de afdeling ook naar een eerdere uitspraak van 21 december 2022... In de zogenaamde bewijding- en bemestingszaak. En zegt ook, hè, hiermee, met deze uitspraak, sluiten wij dus niet alleen voor bewijding- en bemestingssituaties aan bij die uitspraak in die eerdere lijn. Want bij bewijden en bemesten werd dit al wel aangenomen dat je het overgangsrecht mocht meenemen. En wij hebben nu de vraag gekregen, ja, jullie hebben dat heel algemeen gesteld. Het gaat dan met name over rechtsoverweging 13.6, hè, dat het overgangsrecht dus een referentiesituatie kan opleveren. En dat dat helemaal gelijk is aan die bewijdings- en bemestingszaken. Maar is dat nu wel zo? Want de afdeling maakt daar toch een nuance. En ik zal 13.6... Even voorlezen, althans niet de hele rechtsoverweging, maar waar het om gaat. De rechtsoverweging begint met, ook aan de beschermende werking van het planologisch overgangsrecht kan een referentiesituatie worden ontleend. Die kan worden beschouwd als de feitelijke planologische legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan. Het gebruik dat met het vaststellen bestemmingsplan als zodanig wordt bestemd, moet dan wel overeenkomen met het gebruik dat eerder onder het planologisch overgangsrecht was toegestaan en feitelijk aanwezig is. Een dergelijk gebruik zou ook zonder dat daarvoor een planologische toestemming is vereist onder de beschermende werking van het planologisch overgangsrecht kunnen worden voortgezet. En dan rond de afdeling die rechtsoverweging af.
Ja, concreet wordt eigenlijk gevraagd van ja, geldt het niet alleen in de situatie dat het overgangsrechtelijk gebruik positief wordt bestemd?
Ja.
Wat zou betekenen dat overgangsrechtelijk beschermd gebruik niet tot de referentiesituatie behoort als je op een andere manier intern gaat salderen, namelijk door ander gebruik mogelijk te maken dan waarin dat door het overgangsrecht wordt beschermd?
Ja. Want het...
En dan zou je dus eigenlijk een splitsing krijgen in interne saldering. Je gaat het de referentiesituatie bepalen. Dan is de voorvraag, zou dan zijn, ga je het bestaand gebruik positief bestemmen? Zo ja, dan valt het overgangsrechtelijk gebruik onder de referentiesituatie. Maar ga je ander gebruik mogelijk maken, dan gaat deze uitspraak niet op. En dan moet je dus gewoon het gebruik wat onder het overgangsrecht valt buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de referentiesituatie. Dat is een lezing van 13.6. Brengt jou die opmerking op andere gedachten, Fleur, of niet?
Nee, ik heb nog eens... Er zijn twee redenen waarom ik toch denk dat het wel als een algemene overweging over het overgangsrecht, planologisch overgangsrecht en de referentiesituatie moet worden gezien. Eén is dat de afdeling heel uitdrukkelijk zelf in een persbericht ook heeft gezegd, of in zo'n LinkedIn-bericht heeft gezegd van dat er een wijziging is voor het planologisch overgangsrecht. Nou zit daar ook weer dat zinnetje in, dus kan je zeggen, ja, dat is alleen maar voor die situatie, maar dat is... Nou ja, redelijk naar buiten gebracht. Wat ik gek zou vinden, eerlijk gezegd, als dat alleen maar voor dat heel beperkt aantal gevallen zo zou zijn. Die positief bestemde situaties. Een ander punt is nog dat de afdeling ook zegt, hiermee wordt aangesloten, zo wordt die rechtsoverweging afgesloten, hiermee wordt aangesloten bij de rechtspraak over de zogenoemde bewijdings- en bemestingszaken onder de WMB. Daar is dat onderscheid er ook niet. Dus ja.
Nee, ja. Het past ook moeilijk in de systematiek, hè, van het interne salderen. Want je krijgt dan een vrij kunstmatig onderscheid tussen referentiesituaties. Het idee van die referentiesituatie is, er is in de bestaande, ongeacht van wat we allemaal willen gaan doen, er is al enige stikstofemissie.
Ja, en dan maakt het niet uit.
En dat moeten we niet gaan verergeren in de nieuwe situatie. Maar of dat stikstofemissie het gevolg is van overgangsrechtelijk gebruik of gewoon gebruik met een positieve bestemming, dat maakt niet uit. Die stikstofemissie is er en die wordt niet zomaar gestaakt, want ook overgangsrechtelijk gebruik wordt niet zomaar beëindigd. Dus
nee, en sterker nog, je krijgt dan dus nog een soort onderverdeling in overgangsrechtelijk gebruik dat wel en niet positief bestemd is. Dus
ja, juist. Ja, daar krijg je twee verschillende referentiesituaties. Dat zou ik ook niet logisch vinden. Dus ik zou inderdaad denken dat die zin, hè, waarin staat dat gebruik dat als zodanig wordt bestemd moet overeenkomen met het gebruik dat eerder onder het planologisch overgangsrecht was toegestaan en feitelijk aanwezig was, dat je dat zo moet lezen dat als je de interne saldering wordt gedaan ten behoeve van het positief bestemmen. Ja, dan moet het positieve bestemming moet niet ruimer zijn dan wat er al was. Nee. Want dan krijg je alsnog meer stikstofemissie. Maar in andere situaties waarin je dus het gebruik gaat veranderen en intern gaat salderen ten behoeve van een gebruikswijziging. Ja, ook dan geldt dat het overgangsrechtelijk beschermd gebruik onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie. Zo lees ik het ook.
Ja.
Ja, dus een algemene gelding van die uitspraak.
Maar goed, wij zijn de afdeling niet, dus...
Het is...
En ik heb deze vraag... We hebben hem in het kader van de podcast is hij voorgelegd. Maar ik heb hem ook eerder al deze lezing van 13.6 gehoord. En jij ook. Dus ja, het is iets wat wel leeft in de praktijk, weten wij. En daarom dachten we, is het goed om ook even met jullie te bespreken.
Kennelijk is daar discussie over mogelijk, ja. Ja. Maar garantie tot aan de deur. Hè? Laat de afdeling daar maar iets van vinden. Een andere nuance. Dat is een uitspraak die ik eerder heb besproken over spuitsonering. Een uitspraak van 6 december 2023. En dat ging over de situatie dat met een wijzigingsplan werd voorzien in woningbouw bij een agrarisch bedrijf. Dat agrarisch bedrijf komt daar tegenop en die zegt, ja, maar wij willen op korte afstand van die woning, van die nieuwe woning, in de toekomst bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. En dan komen we in de clinch, want dat vindt dan op kortere afstand dan 50 meter plaats. En dat is een gevaar voor de gezondheid. Dus dat is geen goede ruimtelijke ordening. Als je de uitspraak leest, dan zegt de afdeling, ja, goh, er verandert eigenlijk niks. Hè. Die wijzigingsbevoegdheid was er al. Dat strijdt niet met elkaar. Er wordt met het wijzigingsplan alleen maar gebruik gemaakt van een mogelijkheid die er al was.
Je mocht woningen Je mag woningen.
Ja, en daarvan heb ik toen opgemerkt in de bespreking. Ja, dat is toch wel een beetje gek. Je moet toch een nieuwe afweging maken van een goede ruimtelijke ordening. En als dan een planologische situatie ontstaat waarin op korte afstand van woningen bestrijdingsmiddelen kunnen worden gaan gebruikt, dan moet je daar misschien toch iets voor regelen in je plan. Of tenminste dat meenemen in de afweging van je goede ruimtelijke ordening. En dat lijkt de afdeling eraan voorbij te gaan. Maar dat is te kort door de bocht. Ik ben er namelijk op gewezen dat als je in de planregeling zelf duikt, dat daar wel degelijk een beperking in zit in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Namelijk dat het plan algemene regel geldt dat je binnen een afstand van 50 meter van woningen van derden geen nieuwe fruitteeltboomgaarden mag starten en dus ook geen bestrijdingsmiddelen mag gebruiken. Dus er zit een gebruiksbeperking in die eigenlijk voorkomt dat de situatie zal ontstaan waar ik op bij de bespreking van die uitspraak op ben aangeslagen. Dus dat is een nuancering van die uitspraak. Denk ik wel een hele belangrijke.
Ja, want dat laat zien dat toch. Ja.
Aan de ene kant
zo gek nog niet is.
Nee, aan de ene kant, dat staat niet haaks op de rechtsregel die ik dacht dat gold. Sterker nog, die geldt gewoon. Alleen de uitspraak is in het licht van die gebruiksbepaling een stuk minder merkwaardig. Dus dat is een belangrijke nuancering. Nou, hebben we dat terecht gezet? Ja,
mocht u nog, of naar aanleiding van andere afleveringen of van deze aflevering, opmerkingen, reacties hebben, dan horen we dat heel graag. Die kunnen doorgegeven worden aan podcast@ibr.nl.
Ja, laat het vooral weten en dan kunnen we het bespreken.
Op 27 maart heeft de afdeling in een uitspraak het overgangsrecht voor bestemmingsplannen uiteengezet onder de Omgevingswet. En dan meer in het bijzonder gaat het om de vraag: hoe moet je nu omgaan na een vernietiging van de afdeling van zo'n vastgesteld bestemmingsplan met de vervolgbesluitvorming? Dus het bestemmingsplan is vernietigd en dan moet er daarna weer iets gebeuren. Val je dan terug op het oude ontwerpbestemmingsplan en val je dan onder de WRO daarmee? Of moet je dan plotseling een omgevingsplan vaststellen en val je dus onder de Omgevingswet? De afdeling geeft daar ook een uitgebreid stroomschema bij voor allerhande situaties die zich kunnen voordoen. Maar de hoofdregel die de afdeling uiteenzet is: als je een ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, dan vervolgens wordt dat bestemmingsplan vastgesteld. Op het moment dat het wordt vastgesteld, treedt het in werking. Nadat de beroepstermijn is verlopen, treedt het in werking, tenzij dat dus geschorst wordt. Maar ik probeer nu even bij de eenvoudige situatie te blijven. Dus we hebben een ontwerpbestemmingsplan. Dat wordt vastgesteld. Dat treedt na de beroepstermijn treedt dat in werking. Op dat moment, zegt de afdeling, op het moment dat het in werking treedt, gaat het onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Dat zegt namelijk de Omgevingswet. En als er dan dus niet geschorst is, als het daadwerkelijk in werking is getreden en er wordt dan uiteindelijk door de afdeling een vernietiging uitgesproken, dan val je niet terug op het andere standaard overgangsrecht van de Omgevingswet. Dat zegt als er een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan valt dat nog onder het oude recht, wordt dat afgehandeld. Want dan is het overgangsrecht uitgewerkt. Dus op het moment dat het bestemmingsplan oude stijl in werking is getreden, maakt het door de inwerkingtreding van het plan onderdeel uit van het omgevingsplan nieuwe stijl. Op het moment dat dat is gebeurd, dan vindt er eigenlijk een omklapmoment plaats. En dan ben je af van de WRO en het oude recht en kom je meteen in de situatie van het nieuwe recht, namelijk de Omgevingswet, terecht. Dat kan je voorkomen, die situatie, of had je kunnen voorkomen door een schorsing aan te vragen voor inwerkingtreding, zodat het niet in werking is getreden, het bestemmingsplan. Dus met een verzoek om voorlopige voorziening. Als dat allemaal niet is gebeurd, dan is het gewoon in werking getreden. En dan betekent dus ook de vernietiging van een bestemmingsplan nu van de Raad van State, dat je niet terugvalt op het oude ontwerpplan, maar dat je een nieuw omgevingsplan ter inzage zal moeten leggen. En daarmee zal je dan de uitspraak van de afdeling moeten nakomen en moeten repareren.
Ja, interessante uitspraak waar de afdeling eigenlijk dus uitleg geeft aan het overgangsrecht en de invoeringswet, omgevingswet, artikel 4, 6, eerste en tweede lid, is misschien nog goed even daarbij te verwijzen. En de afdeling zegt daarbij ook nog iets over 6, 19 besluiten en de bestuurlijke lus.
Ja, ook in geval van een bestemmingsplanprocedure, wat moet er gebeuren?
Ja, ja, en dan gaat het om enerzijds om ambtshalve wijzigingen die hangende de beroepsprocedure worden vastgesteld. En als op grond van artikel 619 van de AWB ook voorwerp van het beroep worden bij de afdeling.
Ja.
En een bestuurlijke lus, dus dat er een gebrek in het bestemmingsplan wordt geconstateerd en de afdeling opdracht geeft aan de raad om dat gebrek te herstellen binnen een bepaalde termijn. Daarbij kijkt de afdeling dan naar artikel 4, 6, derde lid van de invoeringswet, omgevingswet. En leidt daaruit af dat ook dan het oude recht van toepassing blijft op het 619 besluit. Of dan wel het reparatiebesluit wat wordt genomen naar aanleiding van de bestuurlijke lus. Dus dan blijft de WRO op dat besluit van toepassing, ook al wordt dat onder figuur van de omgevingswet genomen.
Ja, ja, dus ook al is dan eventjes dat bestemmingsplan eigenlijk onderdeel geworden van het tijdelijk omgevingsplan, dan zegt de afdeling, ja, maar omdat er voor die beroepsprocedure een aparte regeling in de invoeringswet is opgenomen, namelijk dat 4-6 derde lid, geldt die regeling dat het plan als bestemmingsplan onder het oude recht wordt afgehandeld in de beroepsprocedure en voor zo'n 619 besluit en zo'n bestuurlijke plus geldt die situatie dan.
Ja, en dan is nog vandaag, 17 april, vandaag als in vandaag tijdens de opname, een uitspraak gedaan over bestemmingsplannen op aanvraag. Daar heeft deze lijn eigenlijk aangevuld. En in die uitspraak zegt de afdeling, als een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen is ingediend en op basis daarvan is een bestemmingsplanprocedure gestart, dus is een bestemmingsplanprocedure gebracht, dan wordt teruggevallen op het schema zoals dat is opgenomen in de uitspraak van 27 maart. En we dat net hebben besproken. Maar is de vaststelling van het bestemmingsplan geweigerd, dus is de aanvraag geweigerd, dan blijft het oude recht gelden totdat de beslissing op de aanvraag onherroepelijk is. En dat betekent dus dat als de weigering vernietigd wordt en dan naar aanleiding van de aanvraag alsnog een besluit in procedure wordt gebracht, dat dus een bestemmingsplan blijft als bedoeld in de WRO.
Ja, en dat is ook wel begrijpelijk met die redenering in die eerder genoemde uitspraak van de afdeling. Want dan is het niet eventjes onderdeel geweest van het tijdelijk omgevingsplan. Dus hebben we niet eventjes een situatie gehad dat we onder de omgevingswet hingen natuurlijk. Want dat is een weigering geweest van die aanvraag.
Ja, de afdeling sluit er eigenlijk aan dan bij een iets ander artikel uit de invoeringswet en omgevingswet. Namelijk artikel 4.3. Het overgangsrecht voor besluit op aanvraag, ja, in plaats van het overgangsrecht voor ambtshalve vastgestelde bestemmingsplannen die dan onderdeel gaan uitmaken van het omgevingsplan. Het is nog een behoorlijke puzzel, Fleur, vind je niet?
Ja, de stroomschema's helpen wellicht wat, maar het zal nog in veel situaties even goed uitzoeken zijn waar valt het nu precies onder. Want wij bespraken al eventjes dat er allerlei andere denkbare scenario's nog zijn. Net ervoor, net erna. En hoe werkt dat nu precies? Nou, daar zullen we vast nog wel meer jurisprudentie over gaan zien, verwacht ik zo.
Ja, precies. Hè? Dat we spraken dat voor de uitzending.
Ja.
Niet dat de luisteraar nu denkt,
Wat hebben we gemist?
Ik spoel even terug. Maar wij zaten al voor de bespreking van deze uitspraak enorm te puzzelen van hoe zit het nou precies. Dat stel nou, een situatie waar we het over hadden is als het bestemmingsplan is vernietigd voordat de omgevingswet in werking is getreden. Kan je dan nog wel terugvallen op het ontwerpbesluit?
Ja, ik denk van wel. Kwestie. Maar ja, nou goed, dat is ook een beetje gokken. Ik denk omdat het nooit dan onderdeel heeft uitgemaakt van het tijdelijk omgevingsplan. Dus dat je in die situatie eigenlijk het overgangsrecht niet is uitgewerkt. Je niet, maar je dan onder de WRO blijft vallen. Maar nou ja, goed, je kan daar denk ik wel. Het is heel algemeen geformuleerd in die uitspraak van 27 maart natuurlijk.
Ja, dat omvat gewoon niet alle situaties. Maar nee. Ik kan ook nog voorstellen dat voor zo'n situatie dan bepalend is. Is er dan een formeel besluit genomen om een doorstart te geven aan de bestemmingsplanprocedure? Of is het voldoende dat je bij de vaststelling van het bestemmingsplan dan zegt van ja, maar goh, we vallen terug op het ontwerp. Hè, en die procedure, dus het is feitelijk een voortzetting van die procedure. Dat, ja, misschien zit daar nog een nuance in. En als je die lijn doortrekt van...
Ja, of heeft het dus te maken met het niet zozeer met de procedure loopt door. Dat zou de procedure overgangsrechtelijke bepaling kunnen zijn. Of heeft het ermee te maken dat de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is geweest nadat de omgevingswet van kracht is geworden. Dus
voor die uitspraak van 27 maart.
Ja, voor die 27 maart. Dus moet dat... Die inwerkingtreding van dat bestemmingsplan zijn geweest na 1 januari al, als het maar een uur geweest. Maar moet dat eventjes in die situatie of werkt dat uit in alle gevallen? Dus ook als het plan in werking is getreden voordat de omgevingswet van kracht werd. Nou goed, zo hadden we...
Ja, precies. Ja, op grond van 4.6 eerste lid van de invoeringswet, omgevingswet is dan... Daar staat in op het moment dat een... bestemmingsplan in werking treedt, wordt het van rechtswegen onderdeel van het omgevingsplan per 1 januari. En dan in het tweede lidstaat, op het moment dat een bestemmingsplan van kracht is geworden, dan werkt het overgangsrecht, dat de WRO van toepassing blijft, werkt uit. In de afdeling hangt daar dat stroomschema aan op, waarvoor we natuurlijk even een linkje in de show notes zullen zetten. Maar ja, stel dat het bestemmingsplan in werking is getreden voor de inwerkingtreding van de omgevingswet, maar ook daarvoor is geschorst.
Ja.
Dus op basis van een schorsingsverzoek dat na de beroepstermijn is ingediend, maar nog waarop uitspraak is gedaan voor de inwerkingtreding van de omgevingswet, dan gaat dan 4-6 eerste lid van de invoeringswet de omgevingswet op. Dat denk ik niet. Dan wordt het dus geen deel van het omgevingsplan.
Nee, want dat is nooit onder de omgevingswet een inwerkingtreding geweest. Ja, of maakt dat niet uit, hè, op grond van tweede lid.
Ja, of zeg je dan toch alsnog tweede lid, het is in werking getreden, dus het overgangsrechtelijke werking is van... Nou, heel ingewikkeld allemaal. Illustreert alleen maar dat de vragen nog niet ophouden met dit schema. Dat laat de vervolguitspraak van vandaag ook zien. Hè.
Dus ook weer een schema, overigens.
Ook weer een schema, ook een link in de show notes. Het is wel prettig dat de afdeling hier in algemene zin lijnen uitzet die wat handvatten bieden voor de praktijk.
Op 3 april heeft de afdeling geoordeeld over de vraag of een biomassa-centrale of daar een natuurvergunning voor vereist was. En die vraag die kwam eigenlijk op omdat er een verzoek om handhavend op te treden wegens het ontbreken van die vergunning was ingediend. En dan is de vraag, wat moet er beoordeeld worden voor de vraag of die vergunning ontbreekt of niet? Moet daarvoor de vergunde... maar niet feitelijke exploitatie worden beoordeeld, of moet alleen de vergunde situatie worden beoordeeld? De afdeling die zegt, de rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de bevoegdheid moet worden bezien aan de hand van de emissies die zijn toegestaan op basis van een bepaalde deelrevisievergunning uit 2003 en 2015. Het feit dat die hoger zijn dan de emissies die zijn toegestaan op basis van de oude milieuvergunning uit 1998. En dan zegt de afdeling, nee, in dit geval moet GS beoordelen of de feitelijk gerealiseerde emissies lager of hoger zijn dan de emissies die zijn toegestaan in de referentiesituaties. Dus je beoordeelt hier, zegt de afdeling, feitelijk gerealiseerd versus de referentiesituatie. En als die feitelijke emissies lager zijn, zegt de afdeling, dan is geen natuurvergunning nodig. Zijn ze hoger dan toegestaan in de referentiesituatie? Ja, dan moeten de gevolgen van die toename worden onderzocht. En dan heb je dus mogelijk voor die toename een natuurvergunning nodig. De referentie is hier een milieuvergunning. Vandaar dat de afdeling dat zo uitdrukkelijk tegen elkaar afzet. En dan zegt de afdeling, ja, want de hoofdregel is nu eenmaal, hè, dat er de referentiesituatie wordt ontleend aan een geldige natuurvergunning of aan een milieutoestemming. Die gold op de referentiedatum, tenzij die milieutoestemming of natuurtoestemming dus, hè, naderhand is beperkt. Dan mag alleen maar die beperking beoordeeld worden. En die referentiesituatie kan niet worden ontleend aan een, ook dat weten we, aan een vergunning die is vervallen of geëxpireerd. Maar ik was toch wat verbaasd, moet ik zeggen, dat hier dan dus feitelijk de feitelijke situatie wordt beoordeeld. Ja, misschien ook niet zo gek als je bekijkt, hè. Het handhavingsverzoek wordt ingediend. U heeft geen natuurvergunning. Wat zou je dan anders moeten beoordelen? Nou ja, je kan ook zeggen, ik moet dan beoordelen wat er in die vervolgvergunningen, dus van 2003 en 2015, daar zijn meer emissies toegestaan dan in die referentievergunning. Die moet ik daarnaast leggen en die zijn nooit natuurvergund. En mag dat nu wel? En de afdeling zegt nee, je moet naar de feitelijke situatie kijken.
Dus eigenlijk zegt de afdeling, je kan niet uitgaan van een vergunning die is verleend na de Europese referentiedatum. Dus na de kwalificatie van het betrokken gebied als Natura 2000 gebied. Als die posteriore milieuvergunning een ruimere emissie toestaat dan de milieuvergunning die gold op de Europese referentiedatum.
Nou ja, hij geldt niet als referentie en je hoeft hem dus ook niet te beoordelen bij de vraag, hè, ben je nu in overtreding met je bedrijfsvoering? Daar hoef je niet naar die vergunningen te kijken die later zijn verleend en dus meer toestaan en waar dus nooit een natuurtoets op is geweest. Maar je moet kijken naar de feitelijke situatie nu.
Ja, en die vergelijk je dan met de situatie, de milieuvergunde situatie op de Europese referentiedatum.
Yes.
Ja, precies. Maar je kan dat dus ook, hè, zo'n handhaving dus ook niet weren met de omstandigheid dat die milieuvergunning later is uitgebreid. Ook al
nee.
Zonder natuurvergunning dan, kennelijk.
Nee, want dat is inderdaad de vaste jurisprudentie. Als het is ingeperkt, moet je die inperking meenemen. Maar een uitbreiding na de referentiedatum, die mag je niet meenemen. En dat je hier naar, wat wel interessant is dat je hier dus kijkt naar, bij dat verzoek om handhaving, wat doe je nu feitelijk? En dat is misschien ook niet zo gek, want nee. Je moet kijken niet zozeer of je in overtreding bent van je milieuvergunning, maar je kijkt, ben je in overtreding met wat je dus feitelijk doet op dit moment in het natuurspoor?
Ja, overtreding van het toenmalige WNB dan
ja.
Nog. Ja, dus ook wel. En wat zou je anders gelasten, hè?
Ja. Dan dat je alsnog een natuur zou moeten vergunning zou moeten aanvragen voor die 2003 en 2015 situatie. Hè, die waarin die hogere emissies in die milieuvergunning zijn vergund. Maar
ja, dat is een beetje een lastige last, toch?
Ja,
het verplichten om een vergunning aan te vragen.
Ja, nee, dat is, voor in de last wordt het sowieso vrij ingewikkeld.
Ja.
Maar wat zou je ook moeten stopzetten? Want feitelijk.
Precies, je doet feitelijk niks meer.
Nee
dus ook al is meer vergund. Ja.
Nee, dus, nou ja.
Misschien logische uitkomst.
Niet zo onlogisch, maar wel anders dan
wel
waar de rechtbank vanuit was gegaan en wel interessant. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft op 5 maart iets gezegd over burgerparticipatie onder de omgevingswet. En, nou ja, aangezien dat als een nogal groot punt in de omgevingswet naar voren is gebracht steeds, hoe belangrijk burgerparticipatie wel niet wordt, leek me goed om deze uitspraak even te bespreken. Eigenlijk zegt de voorzieningenrechter namelijk niets anders dan voorheen. Kortom, er lijkt wellicht veel veranderd te zijn op het punt van participatie. Maar dat valt best wel een beetje tegen. Naar voren was gebracht namelijk dat er weliswaar een participatieprocedure was doorlopen. maar die was gebrekkig. En die heeft niet voor alle partijen tot een aanvaardbare uitkomst geleid. En dan zegt de voorzieningenrechter, ja, de omgevingswet die biedt inderdaad een nieuw instrument in het kader van de besluitvorming rondom plannen in de leefomgeving. Maar daarmee wordt niet beoogd dat consensus of unanieme steun bewerkstelligd wordt voor een voorgenomen besluit in dat verband. Het doel van burgerparticipatie is om burgers in een vroeg tijdig stadium te betrekken bij de besluitvorming en hen daarin een stem te geven. Dat kan op verschillende manieren, maar het gaat niet zover dat de inbreng van omwonenden van beslissende betekenis is. En dat kan dus ervoor zorgen, zegt de voorzieningenrechter, dat het draagvlak bij burgers wordt vergroot, maar het is geen resultaatsverplichting op een voor alle partijen aanvaardbare beslissing. Nou, ik denk niets nieuws, maar wel even, ik denk dat de voorzieningenrechter dit goed uiteenzet. Ja, het is een nieuw instrument. Er wordt veel van verwacht. En nou ja, iedereen hoopt denk ik wel een beetje dat daar minder procedures door zullen ontstaan als je dat goed doet. Maar ja, ik zou bijna zeggen, natuurlijk kan dat ook niet. Je kan niet uitkomen op een situatie waarin iedereen blij is en juichend in het dorp rond de boom bij de kerk danst. En ook dat blijkt hier nu weer. Dat is niet bereikt, maar dat betekent nog niet dat participatie niet goed is uitgevoerd.
Een nieuwe lood aan de stam van bestemmingsplanregels met open normen, waarin wordt verwezen naar beleidsregels. Een uitspraak van 27 maart 2024 over een facetbestemmingsplan. Waar inderdaad een verwijzing naar een beleidsregel is opgenomen. En daarin wordt de vraag voorgelegd: kan nou in de procedure over dit facetbestemmingsplan de inhoud van die beleidsregel ook ter toetsing aan de afdeling worden voorgelegd? Met andere woorden, kunnen die beroepsgronden zich ook richten tot de beleidsregel richten en of uitsluiten tot de regels van het bestemmingsplan zelf? De afdeling zegt dat kan. Je kan de beleidsregel ten volle aan de orde stellen. En dat is staat haaks op het standpunt van de Raad. Die zegt, nou, dat moet je eigenlijk maar doen op het moment dat er vergunningen worden verleend op basis van dit bestemmingsplanregel. Dan kan je bij wijze van exceptie de dan geldende beleidsregel aan de orde stellen. Dat is op zich een helder standpunt van de afdeling. Hè? Dus je kan, als er zo'n constructie wordt gehanteerd in een bestemmingsplan, nu zal het een omgevingsplan zijn, waarin naar zo'n beleidsregel wordt verwezen, dan kun je die beleidsregel ook aan de orde stellen.
Ja, kan en moet, Daan. Want dan moet je dat dus bij het bestemmingsplan doen, en dan kan je dat niet meer later bij de omgevingsvergunning doen.
Ja, bij de omgevingsvergunning, dat is dus wel interessant. Bij de omgevingsvergunning kan je die beleidsregel dan bij wijze van exceptie ook aan de orde stellen. Want dan zeg je eigenlijk, kom je in beroep tegen een vergunning die op basis van die planregel in combinatie met die beleidsregel is verleend. Of misschien zelfs al een handhavingsbesluit. En dan grijp je terug naar de achterliggende planregeling met die beleidsregel. Zeg je dat besluit had niet genomen mogen worden, want die achterliggende planregeling of de achterliggende beleidsregel of die combinatie van beide is in strijd met hoger recht. Toetsing bij wijze van exceptie. Ja, daarin zou je die beleidsregel dus ook aan de orde kunnen stellen. Alleen dan is de vraag, krijg je dan tegengeworpen dat je ook al ten tijde van de bestemming van procedure die beleidsregel had laten toetsen?
Je had maar eerder moeten zijn.
Je hebt het te volle aan de orde kunnen stellen. Dat heb je kennelijk niet gedaan. Dus nu in deze procedure over de vergunning waarin uitvoering wordt gegeven aan dat beleid, kan je dan nogmaals de volledige toetsing gaan. Ja, dat lijkt mij dus niet in het licht van deze uitspraak. Dan zou je te maken hebben waarschijnlijk met een evidentiecriterium. Dus er kan wel die toetsen bij wijze van exceptie, maar dat leidt alleen maar tot gevolgen. De afdeling zal alleen maar uitspreken dat er iets niet deugt aan die regeling of aan die beleidsregel, als dat evident in strijd is met hoger recht. Daar hebben we die conclusie over gehad van advocaat-generaal Nijmeijer. Dus ja, dat zegt deze uitspraak natuurlijk niet.
Nee, en deze uitspraak zegt ook niet, je mag bij de omgevingsvergunning niet nogmaals terugkomen, maar dat lijkt het logisch gevolg. Je kan nu hier je zegje doen over de beleidsregel, dan kan dat straks niet meer.
Ja, ja, dat lijkt mij een logisch gevolg, ja. Die conclusie van de AG ging overigens over een tegenovergestelde situatie eigenlijk. Hè. Die ging dan in de vraag van de vraag die is voorgelegd aan de advocaat-generaal was, is nou reden om dat evidentiecriterium te verlaten? Hè? Is dat achterhaald? Moeten we daar niet van af? Dat het bewijs van exceptie toetsen niet meer alleen maar bij kennelijke strijdigheid gevolgen verbinden aan die strijdigheid, maar gewoon überhaupt nog ten volle toetsen. En daarvan heeft de AG gezegd van ja, daar moeten we misschien wel een beetje nuance in aanbrengen. Als het gaat om een beleidsregel die pas is vastgesteld nadat het beroep tegen het bestemmingsplan waarin de open norm is opgenomen is afgehandeld, ja, dan hebben we die beleidsregel eigenlijk niet.
En kon je er niet tegen opkomen ten tijde van het bestemmingsplan?
Nee, want die was niet bekend. Of hij was in een andere vorm bekend. Dus ja, dan moet je misschien dat evidentiecriterium bij exceptieve toetsing van de planregel loslaten.
Dan mag je nog een volle toets, ja.
Ja, en daar is die gedachte van de AG was een beetje gebaseerd dat die planregel eigenlijk alleen betekenis krijgt als je hem in combinatie met de beleidsregel leest. Dus dan was weliswaar beroep tegen de planregel al mogelijk. Maar ja, die had nog geen betekenis, want er was nog geen beleidsregel. Bij de vergunningverlening was die betekenis er wel. Dan moet je die planregel ten volle kunnen toetsen. Maar daarvan zegt de afdeling, nee hoor, wij kunnen die planregel gewoon toetsen, beleidsregel of niet. Want bij de toetsing aan de zogenoemde Belvedere criteria, is die planregel op zichzelf beschouwd wel voldoende objectief en duidelijk. Ja, daar hebben we die beleidsregel helemaal niet voor nodig. Daar speelt die beleidsregel ook geen rol.
Nee, dat blijf ik toch een beetje gek vinden, want ja, als hij echt zo goed zelfstandig leesbaar is, die planregel, zou je zeggen, heb je die beleidsregel niet nodig. Maar het is waar dat de afdeling zegt, dan heb je genoeg aan die planregel. En dat zou er ook toe leiden dat je, dat maakt wel een beetje gek dat ze in deze uitspraak nu zeggen, je kan dus nog wel ten tijde, sterk nog, je moet ten tijde van het bestemmingsplan de toets uitvoeren.
Ja, alleen het nuanceverschil is dus dat bij die Belvedere criteria en ook bij de conclusie over het evidentiecriterium gaat over de planregel met de open norm.
Ja, en hier gaat
die
het
gaan
alleen
we toetsen, ja, ten volle in de bestemmingsplanprocedure. En met toepassing van het evidentiecriterium bewijs van exceptie bij de vergunningverlening. En in deze uitspraak die ik nu aanhaal van 27 maart gaat over de inhoud van de beleidsregel.
Ja.
Die kan je ten volle aan de orde stellen in de bestemmingsplanprocedure. En die kan je bij wijze van exceptie, denk ik, ook laten beoordelen bij de vergunningverlening. En dan is de vraag van ja, oké, als je dat dan bij wijze van exceptie gaat doen, dus is dan een beleidsregel, wordt toegepast bij een vergunning, kan je, hoe gaat de afdeling daarmee om? Ja, geldt daar dan ook een evidentiecriterium of niet? Maar ik denk, dat lijkt mij wel, als die beleidsregel bekend was ten tijde van de bestemmingsplanprocedure, ja, dan was er een mogelijkheid om dat aan de orde te stellen kennelijk. Op 27 maart is nog een interessante uitspraak geweest door de afdeling over een bestemmingsplan waarin een stikstofregeling was opgenomen. Is opgenomen moet ik zeggen, want hij is niet vernietigd. En die stikstofregeling houdt in dat onder strijdig gebruik, als bedoeld in de planregels, in ieder geval wordt verstaan het houden van landbouwhuisdieren waarbij een sprake is van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de stikstofdepositie die plaats zou vinden in het jaar voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Dan wel, dat was ook een optie, op grond van een natuurvergunning is toegestaan. Maar in dit geval gaat het om die eerste uitzonderingsgrond, of die eerste grond van die stikstofregeling. Is hier namelijk een bedrijf wat zegt, ja, goh, dat is mooi. Maar het jaar voorafgaand aan de vaststelling van dit bestemmingsplan, de hoeveelheid dieren die wij feitelijk hadden, is niet representatief voor onze bedrijfsvoering. Dus als nu deze regeling in werking treedt, dan worden we vastgepind op het feitelijk gebruik van een niet representatief jaar en gaan we er dus op achteruit. Dat moet niet kunnen. Maar de afdeling die keurt dat wel goed. Die zegt ja, bij de vaststelling van het bestemmingsplan ga je uit van de feitelijke situatie zoals die bestaat ten tijde van de vaststelling van het plan. Dat is in dit geval ook gedaan. En je moet maar onderbouwen wat jouw feitelijk aanwezig gebruik was. Maar daarmee wordt eigenlijk een beetje langs het bezwaar van de appellanten heen gegaan. Want die zeggen dus juist, maar dat gebruik was helemaal niet representatief.
Nee, dat was gewoon een ongunstige momentopname eigenlijk, zeggen zij.
Dat voeren ze aan, hè? Ja, in hoeverre dat daadwerkelijk zo is, dat durf ik op basis van de uitspraak niet te zeggen. Maar in de overweging van de afdeling waarin die beroepen ongegrond worden verklaard, of dat beroep ongegrond wordt verklaard, lees ik daar ook niet zoveel over terug. Maar ja, interessante manier van regelen, denk ik.
Hoe wordt dat nou vastgelegd? Wordt er nog een waarde aangekoppeld of iets dergelijks? Hoe moet je dat in geval van handhaving of momenten dat je zegt, ik handel in strijd met het bestemmingsplan, ik wil dus ik wil afwijken van het bestemmingsplan, dat heb ik nodig om dat. Hoe toon je aan dat je afwijkt of dat je dus in overtreding bent?
Ja, daarvan zegt de afdeling, dat is dus aan appellanten om aannemelijk te maken wat het feitelijk aanwezige gebruik was in het jaar voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Dat kan bijvoorbeeld op basis van een melding wordt er nog wel aangehaald. Kennelijk zijn in de toelichting van het plan een aantal factoren genoemd waarop je dan een beroep zou kunnen doen. Maar dat is dus een constatering in het concrete geval. Ja. Dat ligt niet vast in de planregels.
Nee, en ook niet in een onderliggend rapport of iets dergelijks.
Kennelijk niet, daar lees ik niks van terug. Nee.
Nog een uitspraak van 27 maart van de afdeling. Ik denk dat het goed is om bestuursorganen met name hierop te wijzen. Dit gaat over de vraag wanneer de beroepstermijn aanvangt of is aangevangen in dit geval. Dat is op het moment dat een stuk ter postbezorging is aangeboden. Maar hier werd gewerkt, het college die heeft niet aannemelijk gemaakt dat het op een eerder moment is verzonden. Zij leggen even uit hoe het postsysteem werkt. Er wordt eerst in het zaaksysteem van de gemeente een verzenddatum geregistreerd. Dan wordt het poststuk aangeboden bij de bode die dagelijks de post aan zogenaamde intrapost aanbiedt. En dan, intrapost verwerkt die post dan en zorgt binnen 24 uur na ontvangst van het aanbieden dat de post weer naar PostNL gaat. En de afdeling zegt dan, het bestuursorgaan, als er geen sprake is van aangetekende verzending, dan moet je aannemelijk maken dat het is verzonden. Maar dat is niet het moment dat je het dat die bode dat aan dat intrapost geeft. Maar dat is het moment dat intrapost die post aan PostNL geeft. Er zit een soort extra schakel hier tussen. En de beroepstermijn is daardoor later aangevangen. Namelijk op het moment dat de post is aangeboden aan PostNL. Ik denk dat het goed is voor bestuursorganen en gemeenten onder meer om eens te kijken hoe werkt dat nu eigenlijk bij jullie? Zit er ook zo'n afhandelaar tussen de postkamer, zeg maar, en PostNL? Of gaat die direct naar PostNL? Want in dat geval, als er een tussenschakel zit, dan is het dus een later moment waarop de beroepstermijn pas gaat lopen. Weet dat.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Met dank aan Daan Korsje en Fleur Onrust. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.